Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
In deze aflevering hoor je het verhaal van Tanya Cash. Een 14-jarig meisje uit Pennsylvania dat een veilige plek zoekt, maar bedrogen uitkomt.
Dit is Ontvoerd, de podcast. Mijn naam is Maya Noordam en ik zit hier in de studio met Kevin van den Berg. Zoals iedere week duiken wij in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Online geven we je een beeld bij de ontvoeringszaken die we bespreken. Op Instagram vind je ons via @ontvoerd de podcast.
Wil je ook na deze aflevering nog lekker luisteren naar spannende of mooie verhalen tijdens het sporten, koken, schoonmaken, wandelen, werken of autorijden? Op Storytel vind je talloze luisterboeken en e-books. Kies een true crime zaak of verlies je bijvoorbeeld in de e-books of luisterboeken van schrijverscollectief Crime Squad. Zij schrijven elke maand een spannend verhaal geïnspireerd op berichten in het nieuws.
En normaal gesproken krijg je van Storytel al 2 weken gratis, maar als luisteraar van Ontvoerd ontvang je 30 dagen gratis. Ga hiervoor naar story.nl/ontvoerd.
Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details? Dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Dit is Ontvoerd, aflevering 49, Schijnveiligheid. Tanya Nicole Cash wordt geboren op 14 oktober 1981 in Pennsylvania als dochter van Sherry en Jerry Cash. Sherry en Jerry zijn al samen sinds de middelbare school, maar hebben een onstuimige relatie. Wanneer Jerry begin jaren 90 een longontsteking krijgt, komt het gezin in de financiële problemen. Moeder Sherry staat erom bekend dat ze veel geld uitgeeft, terwijl Jerry tijdelijk niet kan werken vanwege zijn gezondheid. Het zorgt er uiteindelijk voor dat ook het huwelijk tussen de twee uit elkaar valt. Vanaf dit punt gaat het bergafwaarts met moeder Sherry. Ze gaat elke dag de deur uit om ergens te gaan drinken en flink dronken te worden. Sherry laat Tanya dan alleen thuis in huis, terwijl Jerry nog ziek in bed ligt en niet voor het 13-jarige meisje kan zorgen. Het duurt niet lang voordat Sherry ook gewelddadig wordt naar Tanya. Het meisje gelooft zelfs dat haar moeder haar gaat vermoorden.
Dus wanneer het scheidingsproces tussen Sherry en Jerry begint, wordt Tanya niet gespaard. Ze moet getuigen tegen haar eigen moeder en aan een rechter vertellen over Sherry's geestelijke toestand en de mishandelingen. Ze verklaart dat haar moeder haar hoofd tegen de muur heeft geslagen, haar heeft gewurgd en dat ze dagelijks slecht wordt behandeld door Sherry. Tanya's vader Jerry krijgt de volledige voogdij over haar en Sherry wordt uiteindelijk tijdelijk in een psychiatrische instelling geplaatst. Wanneer Sherry weer vrijkomt uit de instelling, probeert ze in te breken in het huis waar ze voorheen met haar man en dochter woonde. Dat mag echter niet meer volgens de uitspraak van de rechter. Maar Sherry stalkt het gezin en probeert zichzelf naar binnen te forceren. Op een dag wordt de politie erbij gehaald. Sherry liegt over de situatie en agenten besluiten er met een gerechtelijk bevel voor te zorgen dat Sherry die nacht in het huis mag slapen. Tanya is doodsbang nu haar moeder weer in huis is. Het meisje blijft de hele nacht wakker om er zeker van te zijn dat haar moeder niet plotseling achter haar aankomt. De volgende dag zorgt Jerry er gelukkig voor dat het gerechtelijk bevel wordt ingetrokken, waarna Sherry het huis voorgoed moet verlaten.
Het is geen veilige situatie voor Tanya. Haar vader Jerry heeft inmiddels een nieuwe relatie met Joanne. Zij woont met haar 7-jarige zoon Kevin in McKeesport en Jerry besluit om in 1995 met Tanya bij hen in te gaan wonen. Het blijkt echter niet de beste zet voor Tanya te zijn. Ondanks de initiële verwelkoming van Tanya in het gezin, wordt het inmiddels 14-jarige meisje vaak buitengesloten. Joanne, Jerry en Kevin gaan er regelmatig op uit, terwijl Tanya thuis moet blijven. Ook op haar nieuwe school, de Cornell Middle School in McKeesport, gaat het niet lekker. Ze wordt vanaf het begin gepest en krijgt vaak ruzie met andere meisjes die Tanya ervan betichten dat ze naar hun vriendjes kijkt. Bovenop alles mag Sherry geen deel meer uitmaken van Tanya's leven.
Tanya voelt zich eenzaam. Haar vader geeft haar weinig aandacht terwijl ze daar zo naar verlangt. Het zorgt ervoor dat Tanya zich tot alcohol, sigaretten en marihuana begint te wenden. Ook slaat ze lessen over en loopt ze regelmatig weg van huis. In deze periode begint ze op te passen op het kind van een buurman om wat geld te verdienen. De man probeert echter misbruik te maken van het kwetsbare meisje en probeert haar steeds te verleiden. Tanya moet hem keer op keer afwijzen. Ze vertelt niemand hierover, maar ze schrijft er wel over in haar dagboek. Haar stiefmoeder Joanne leest op een dag haar dagboek en ontdekt wat er speelt met de buurman. Ze vertelt Tanya's vader Jerry over de situatie. Hij pakt een honkbalknuppel en gaat ermee naar het huis van de buurman. De politie wordt erbij gehaald, maar er gebeurt vervolgens niets.
Op een dag wil Tanya weer weglopen van huis en ze belt haar tante Cindy op voor hulp. Ze wil graag bij haar wonen en tante Cindy stuurt haar man Greg om Tanya op te halen. Eenmaal samen in de auto vertelt Greg aan Tanya dat hij prostituees moet betalen voor seks omdat haar tante te ziek is om seks met hem te hebben. Ook trekt hij zich naar eigen zeggen regelmatig af terwijl hij naar foto's van Tanya kijkt. Vervolgens neemt Greg Tanya mee naar een afgelegen gebied. Tanya is ervan overtuigd dat ze gaat sterven. Ze flapt eruit dat ze Greg als een vaderfiguur ziet en dan wordt Greg stil. De woorden van Tanya houden hem tegen om iets met het meisje te doen en hij brengt haar naar zijn huis. Niet veel later wordt Tanya toch weer naar haar eigen huis gebracht.
Dan is het 1996. Het is het begin van het nieuwe schooljaar en Tanya verlaat haar les iets eerder om de bus te halen. In de hal van de school komt de bewaker naar haar toe om te vragen of ze een gangpas heeft. Het bewijs dat ze toestemming heeft om niet in een les te zitten. Tanya heeft wel degelijk een gangpas en wanneer de beveiliger deze heeft gecheckt, begint de man wat grapjes te maken. Tanya is verrast hierdoor. De andere meiden uit haar klas hebben haar verteld dat de bewaker een gemene man is. Maar hij lijkt haar aardig te vinden, want vanaf dat moment doet de bewaker, die Thomas of ook wel Tom blijkt te heten, dagelijks zijn best om met Tanya te praten.
Niet veel later begint Thomas ook over haar moeilijke gezinsleven. Tanya vraagt hem hoe het kan dat hij zoveel over haar weet, waarna hij antwoordt dat het zijn taak is om alles te weten over iedereen op school. In werkelijkheid heeft hij studieadviseur Debbie Burnett gemanipuleerd om hem de gegevens van Tanya te laten zien. Zo weet Thomas precies wat er speelt bij het 14-jarige meisje. Thomas geeft Tanya de aandacht die ze thuis zo mist. Hij vertelt haar over zijn verleden, zijn familie en hij helpt haar om onder straf uit te komen wanneer ze in een gevecht terechtkomt of spijbelt.
De aandacht zorgt ervoor dat Tanya gevoelens ontwikkelt voor Thomas en het 14-jarige meisje begint de 38-jarige man liefdesbriefjes te schrijven. Het gedrag tussen de twee blijft ook niet onopgemerkt. Er wordt gesproken over de ongepaste relatie tussen een bewaker en een leerling van de school en er zijn volop camera's waarop Tanya en Thomas constant samen te zien zijn. De directeur van de school, mevrouw Abrams, schijnt zelfs van de situatie te weten, maar weet niet goed hoe ze ermee om moet gaan. Thomas zou haar hebben verteld over de liefdesbrieven die hij krijgt en zelfs over Tanya opscheppen tegen de andere studenten. Er wordt echter niet ingegrepen.
In januari 1996 wordt jeugdzorg naar het huis van Tanya gestuurd. Na een uit de hand gelopen ruzie heeft stiefmoeder Joanne een asbak naar Tanya gegooid, waarna de glasscherven op haar afvlogen. Tanya is vervolgens uit huis gerend om hulp te vragen. Ze wilde eigenlijk naar Thomas gaan, maar onderweg zag een politieagent haar, vroeg wat er aan de hand was en bracht haar vervolgens weer terug naar huis. Maar de buren hebben jeugdzorg gebeld, dus er wordt een case manager naar het huis gestuurd. Uiteindelijk spreekt deze vrouw met de familie van Tanya en ook met de studieadviseur van de school, Debbie Burnett, die haar vertelt dat ze met luitenant Michael Elias moet spreken. Hij wordt namelijk regelmatig naar de school geroepen om te ondersteunen bij oncontroleerbare kinderen, zoals Tanya. Michael Elias vertelt de case manager vervolgens dat Tanya wel vaker wilde beschuldigingen uit. Wat niemand weet is dat Thomas degene is die hem heeft verteld dat Tanya veel problemen heeft, dat ze van oudere mannen houdt en dat ze vaak zaken verzint. Luitenant Elias gaat vervolgens naar Tenja's huis en zegt tegen Tenja dat ze in een detentiecentrum voor slechte kinderen zal worden geplaatst als ze blijft liegen, over haar thuissituatie in dit geval. Vervolgens geeft hij jeugdzorg de opdracht om te stoppen met hun onderzoek.
Ondertussen is de situatie tussen Tenja en Thomas onverminderd doorgegaan. In december 1995 kocht hij een ketting voor kerst voor haar en hij kuste Tenja's bloedende vinger nadat ze gewond was geraakt tijdens een ruzie. Niet veel later, in januari 1996, vindt Thomas Tenja samen met een vriend in een klaslokaal. Thomas stuurt de jongen naar het kantoor van de directeur, waarna deze in de problemen komt. Thomas zelf blijft bij Tenja in het lokaal. Ze voelt zich veilig en beschermd bij hem. Het is het moment dat de 14-jarige Tenja en de 38-jarige Thomas voor het eerst zoenen. In de weken die volgen zoenen de twee vaker en Thomas vertelt Tenja steeds vaker dat ze weg moet lopen van de problemen in haar leven. Tenja luistert en probeert op verschillende manieren om weg te lopen, maar altijd tevergeefs. Zo heeft het huis van haar moeder niet genoeg ruimte, waardoor ze al snel weer wordt teruggestuurd naar haar vader en stiefmoeder. Tenja wordt wanhopig.
Dan is het 28 januari. Tenja ziet nog maar één uitweg. Weglopen van huis naar Thomas toe. En dat doet ze dan ook. Zijn ouders zijn niet thuis en hij brengt Tenja naar zijn slaapkamer boven. Daar staat een groot bed en een kastje, maar verder niets. Thomas zegt tegen Tenja dat ze niet uit de kamer moet komen en de deur van binnenuit op slot moet houden. Hij zet een emmer neer die ze als toilet kan gebruiken en ze moet zich verder doodstil houden. De enige die weet dat Tenja daar is, is Thomas' 12-jarige zoon Justin. Hem wordt verteld dat hij aan niemand mag vertellen dat het meisje bij hen thuis is. Ze zit in de problemen en ze moet haar helpen. De dagen verstrijken en Tenja houdt zich aan alle regels. Ze leert zelfs welke vloerplanken kraken, zodat niemand doorkrijgt dat ze er is. Wanneer Thomas niet thuis is, laat hij Tenja naar een buurvrouw gaan, Judy. Thomas heeft Judy verteld dat Tenja een problematische thuissituatie heeft en dat hij haar een beetje helpt. Ook Judy wil helpen. Dus wanneer Thomas aan het werk is, mag Tenja bij Judy zijn.
10 dagen nadat Tenja is weggelopen, zegt Judy tegen haar dat ze naar haar moeder moet gaan. Tenja stemt in en gaat opnieuw naar haar moeder. De situatie is echter niet veranderd. Sherry heeft geen plek voor Tenja. Ze wordt dus wederom teruggestuurd naar haar vader en stiefmoeder. Hier houdt ze het 4 dagen vol. Op 10 februari 1996 vlucht ze opnieuw naar het huis van Thomas. Hier wordt ze wederom opgesloten in de slaapkamer, omdat Thomas niet wil dat zijn ouders weten dat ze daar is. Wel mag Tenja nog af en toe naar buurvrouw Judy gaan, die kapster is en haar haar kort knipt en rood verft om haar minder herkenbaar te maken.
Normaal gesproken duikt Tenja vanzelf weer op als ze verdwijnt. Maar dit is nu niet het geval. Haar vader Jerry geeft Tenja daarom op als vermist. Ook schakelt hij jeugdzorg in. Jerry is er namelijk van overtuigd dat Tenja's moeder Sherry hun dochter verborgen houdt en hij wil dat jeugdzorg Sherry dwingt om te vertellen waar Tenja is. De politie doorzoekt zelfs Sherry's huis, maar ze vinden niets. Het onderzoek stopt daar niet. De hoofdverdachte in de vermissing van Tenja is de buurman bij wie ze vroeger had opgepast en over wie ze had geschreven in haar dagboek. Het gaat om Kevin Churchfield, die echter enige betrokkenheid bij de zaak ontkent. Hij moet zelfs een leugendetectortest doen waarvoor hij slaagt. Tenja is ook niet bij hem, maar waar is ze dan?
Tenja's oma heeft ondertussen Tenja's dagboek gevonden, met daarin een stukje papier met de naam Judy en een telefoonnummer. Ook staan er bladzijdes volgeschreven over Tenja's relatie met ene Tom en wat er speelde tussen de twee. Tenja's oma geeft het dagboek aan luitenant Michael Elias. Dat is echter dezelfde man die gelooft en verspreidt dat Tenja een probleemkind is dat alleen maar leugens vertelt. De aanwijzingen van Tenja's dagboek over Tom worden daarom ook niet opgevolgd. Later, wanneer de zaak wordt overgedragen aan een collega, lijkt een groot deel van de aanwijzingen uit het dagboek te zijn verdwenen.
Tenja's ontsnapping van huis heeft ondertussen een dramatische wending genomen. Naar aanleiding van het briefje in Tenja's dagboek is de politie in contact gekomen met buurvrouw Judy. Ze vroegen haar of ze wisten waar Tenja is en hoewel ze loog en zei dat ze geen idee had, was Tenja daarna niet meer welkom bij haar thuis. Het was het begin van een vreselijke situatie voor Tenja, want Thomas besloot Tenja gevangen te houden in zijn slaapkamer. Het meisje mag nergens meer heen. Ze krijgt alleen boterhammen met pindakaas en jam te eten en slechts 2 keer per week mag ze douchen wanneer Thomas' ouders naar bed zijn. Ze moet zich verder doodstil houden in zijn slaapkamer en ziet alleen af en toe Thomas' zoon Justin. Tanya's gezondheid begint te lijden onder de omstandigheden, maar Thomas zegt dat ze maar gewoon mee moet dealen. Wanneer Tanya luizen krijgt, zegt hij dat hij erover nadenkt om haar te vermoorden en haar lichaam te dumpen in een rivier. Tanya realiseert zich dat het goed mis is. Haar ontsnapping van thuis is uitgemond in iets veel ergers. Tanya is ontvoerd.
Een paar maanden later vindt Tanya's moeder Sherry een telefoonnummer. Het is een nummer dat Tanya eerder een keer heeft gebeld toen ze bij haar moeder was, nadat ze van haar vader en stiefmoeder was weggelopen. Wanneer ze dit nummer belt, krijgt ze een man aan de telefoon, ene Tom. Sherry vraagt of hij iets weet over de vermissing van haar dochter, maar de man zegt dat hij haar dochter niet eens kent. Sherry geeft het nummer door aan de politie, maar dit wordt niet opgevolgd. En dat terwijl deze Tom de Thomas is bij wie Tanya al een paar maanden opgesloten zit.
Na inmiddels 8 maanden in gevangenschap besluit Tanya dat het genoeg is. Ze wil weg. Maar Thomas zegt dat hij haar vermoordt als ze probeert weg te komen. Hij vertelt dat hij al 2 andere meisjes heeft vermoord, dus dat hij geen moeite zou hebben om dit ook bij haar te doen. Niet veel later ontwikkelt Tanya een dwangneurose en anorexia. Een paar weken later komt er een vrouw aan de deur. Tanya, die natuurlijk opgesloten zit in de slaapkamer, hoort de vrouw zeggen dat ze weet dat Tanya in huis aanwezig is en dat ze de politie gaat bellen. Vervolgens staat inderdaad de politie voor de deur en Thomas leidt Tanya gauw naar zijn kelder. Agenten aan de deur vragen aan Thomas of ze zijn huis mogen doorzoeken, maar hij zegt dat zijn ouders liggen te slapen, dus dat dit niet mag. De agenten vertrekken en komen niet meer terug. Thomas vertelt aan Tanya dat het gewoon een nieuwsgierige buurvrouw was. Niemand, ook haar familie niet, is naar haar op zoek.
Vanaf 2000, wanneer Tanya 18 jaar oud is en al 4 jaar opgesloten zit in het huis van Thomas, mag ze af en toe naar buiten. Wel bij hoge uitzondering en altijd onder bewaking van Thomas. 5 jaar later, na maar liefst 9 jaar gevangenschap, geeft Thomas Tanya een nieuwe naam, Nikki Allen. Ze mag nu vaker af en toe een paar uurtjes naar buiten en ze krijgt nieuwe kleren. Op dit punt is Tanya, na 9 jaar manipulatie en isolatie, zo gehersenspoeld dat ze er niet eens over nadenkt om te ontsnappen. Op 4 november 2004 vraagt Thomas de inmiddels 23-jarige Tanya of ze met hem wil trouwen. Tanya zegt ja. Ondertussen is de gezondheid van Thomas' vader achteruit gegaan en hij moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar vertelt Thomas zijn ouders, die nog altijd geen idee hebben dat er al jaren een vermist meisje in hun huis woont, dat hij een vriendin heeft, genaamd Nikki. Zij komt de komende maanden bij hem wonen om te helpen nu zijn vader zo ziek is.
Hierna mag Tanya permanent buiten de slaapkamer leven en zich gewoon door het hele huis begeven. Ze hoeft zich niet langer te verstoppen in de slaapkamer. Ze mag naar buiten onder de naam Nikki en ze krijgt zelfs een bijbaantje bij een lokale delicatessenwinkel. Ze gaat naar de kerk, maakt vrienden en begint langzaamaan weer sterker te worden. Ze bouwt een goede band op met haar werkgever Joe. Het valt Joe wel op dat deze Nikki, zoals hij haar kent, vaak verdrietig is. Het lijkt te komen door haar vriend, dus Joe zegt dat ze gewoon bij hem weg moet gaan. Hij heeft echter geen idee dat zijn medewerker niet weg kan en mag van haar ontvoerder. Ondertussen verstrijken de jaren en Tanya is al bijna 10 jaar weg van huis.
Maar dan, op 21 maart 2006, na 10 jaar gevangenschap, verzamelt de 24-jarige Tanya voldoende moed om Joe haar echte naam te vertellen. En Joe twijfelt geen moment en belt direct de politie. Diezelfde avond verschijnt er een agent bij Thomas thuis. Tanya doet de deur open en de officier vraagt haar of zij Tanya Cash is. Tanya zegt, ja, ik ben Tanya Cash. Ze wordt meegenomen naar het politiebureau om haar verhaal te doen. Hier vertelt zijn agent het ongelofelijke verhaal van de jarenlange opsluiting in een kleine slaapkamer met slechts een emmer om haar behoefte te doen. Jarenlang wilde ze weggaan, maar ze werd bedreigd met de dood. Maar nu, na al die jaren, is Tanya Cash eindelijk weer vrij. En terwijl Thomas wordt gearresteerd, vraagt hij wat er aan de hand is. Tanya kijkt hem aan en zegt, het is voorbij. Dan wordt hij in hechtenis genomen.
Tijdens de eerste verhoren leren agenten steeds meer over Thomas John Jose, die ook wel Tom wordt genoemd. Hij werd geboren op 11 november 1957 en woont op 48-jarige leeftijd nog altijd bij zijn ouders. Op school pestte hij alle kinderen en zelfs zijn ouders zijn al vanaf die tijd doodsbang voor hem. Als volwassene zorgt hij voor zijn zoon uit een eerder huwelijk, Justin, die slechts 2 jaar jonger is dan Tanya. Wanneer Thomas solliciteert bij de school van Tanya, liegt hij op zijn cv. Het wordt echter niet gecheckt, waardoor de school compleet mist dat de man in 30 jaar tijd geen echte baan heeft kunnen houden. Thomas wordt vrijgelaten op borgtocht en krijgt huisarrest. Maar vlak voor zijn proces rondom Tanya Cash steekt hij zichzelf meerdere keren en moet hij naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij overleeft het incident en er wordt een nieuwe datum vastgesteld voor het proces. Naar aanleiding van het incident moet hij wel worden onderworpen aan een psychologisch onderzoek.
Thomas werd beschuldigd van kindermisbruik en het verstoren van de voogdij van een minderjarige. Hij pleitte echter niet schuldig en verklaarde dat Tanya en zijn zoon Justin als broer en zus voor elkaar waren. Ook zijn advocaat stelde dat Thomas onschuldig was. Volgens hem was Tanya niet ontvoerd of fysiek mishandeld. Ze had zelfs gewoon toegang tot een mobiele telefoon. Uiteindelijk pleitte Thomas toch schuldig te zijn aan onder meer aanranding, verkrachting, het welzijn van een kind in gevaar brengen en inmenging in de voogdij van een kind. Hij werd echter nooit aangeklaagd voor ontvoering.
Ondanks de claim van Thomas' advocaat dat Tanya nooit lichamelijk was mishandeld, verklaarde Tanya dat ze vrijwel elke dag seksueel was misbruikt en dat Thomas haar maagdelijkheid had afgenomen. Thomas zei dat alleen God wist hoeveel spijt hij had, maar ook dat Tanya hem had bedankt omdat ze zonder hem dood zou zijn. De rechter reageerde daarop dat hij zichzelf veel te veel waarde toekende. Thomas Jose werd uiteindelijk schuldig bevonden en veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. In 2022 kwam hij daadwerkelijk vrij, waarbij hij werd geregistreerd als zedendelinquent. Tanya was doodsbang voor de dag dat hij vrijkwam. Hierover zei ze: "Ik wil gewoon mensen helpen en hen laten weten dat hij vrijkomt en een seksueel roofdier is."
Agenten doken ook nog in de verhalen die Thomas aan Tanya had verteld over de andere meisjes die hij vermoord zou hebben. De ene bleek Anna Marie Callahan te zijn, een student aan dezelfde school. Zij werd dood aangetroffen aan de oevers van een rivier, een jaar voor Tanya's ontvoering. De zaak bleef onopgelost, maar Thomas was destijds bewaker op de school. Er werd echter geen bewijs gevonden voor zijn betrokkenheid. Het andere verhaal ging over Kimberly Krim. Terwijl Tanya al 2 jaar gevangen werd gehouden, verdween Kimberly wederom van dezelfde school. Haar levenloze lichaam werd gevonden op een begraafplaats, aan de overkant van de straat van Thomas' huis waar Tanya op dat moment zat opgesloten. Tanya verklaarde dat toen Kimberly's lichaam werd gevonden, Thomas alle details over de zaak al eerder wist dan dat het in het nieuws verscheen. Hij zei zelfs tegen Tanya: "Je wist dat dit zou komen." Uiteindelijk is Kimberly's zaak nooit officieel opgelost.
Ook buurvrouw Judy werd gearresteerd voor haar betrokkenheid bij de ontvoering van Tanya. In het proces pleitte ze eerst onschuldig, maar daarna gaf ze toe dat ze wist dat Thomas een ongepaste relatie had met het minderjarige meisje en dat ze hem toestond om Tanya in haar huis aan te randen. Ze deed niets om dit tegen te houden. Ze loog tegen jeugdzorg toen ze werd ondervraagd naar aanleiding van het briefje met haar telefoonnummer in Tanya's dagboek en ze vertelde de onderzoekers nooit wat ze wist. Tegen het einde van haar proces begon Judy te claimen dat ze aan geheugenverlies leed en uiteindelijk werd ze veroordeeld tot 23 maanden gevangenisstraf. Zij is inmiddels dus ook weer op vrije voeten.
Tanya heeft uiteindelijk de stad, de politie en het schooldistrict aangeklaagd wegens het niet volledig onderzoeken van haar vermissing en omdat ze niets deden aan de ongepaste relatie voorafgaand aan haar verdwijning. Ze spande ook een aanklacht aan tegen Thomas en zijn ouders, maar alle claims zijn afgewezen omdat de tijdslimiet hiervoor was verstreken. Ze bracht een boek uit over haar eigen ervaringen, Memoir of a Milk Carton Kid. En opvallend genoeg werd Tanya hierna zelf aangeklaagd door haar vader en haar therapeut voor de uitspraken die ze in dat boek deed. Uiteindelijk heeft Tanya er alles aan gedaan om haar eigen identiteit terug te winnen, maar het is niet makkelijk geweest. Ze studeerde bedrijfskunde op de universiteit, is getrouwd en heeft een stiefzoon en stiefdochter. Door alles wat Thomas met haar heeft gedaan, kan ze zelf geen kinderen krijgen. Ook leeft ze nog altijd met de nachtmerries van alles wat haar is aangedaan.
Tot zover het verhaal over de ontvoering van Tanya Cash. Wil je een beeld krijgen bij haar, haar ouders en haar ontvoerder Thomas José? Volg ons dan op Instagram via @ontvoerdepodcast. Daar geven we ook beeldmateriaal bij deze ontvoering. Volgende week, in onze laatste aflevering van dit 5e seizoen, vertellen we je over Zephanie Nurse. Zij is slechts 3 dagen oud wanneer ze in Kaapstad wordt ontvoerd uit het ziekenhuis. Tot dan.